Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 171 vers 1. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En ook vers 2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. Na de zegen zingen we het eerste en het zesde couplet van ons volkslied. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We naderen Hemelvaartsdag en ik wil met u laten zingen Psalm 110 over de verhoogde Christus. Psalm 110, de eerste drie versen. is niet zo'n heel bekende psalm, maar het is wel de psalm die in het Nieuwe Testament het meest wordt aangehaald. Dus voor de allereerste christenen was die heel belangrijk, dat ze een Heer in de hemel hadden. Daarom zingen we nog een keer uit deze psalm na de lezing van Gods wet, het vierde en het zevende vers. In dat zevende vers gaat het weer over zijn vernedering. Hij is niet in de hoogte gebleven, maar heeft uit de beek willen drinken op aarde. De beek van het lijden, zegt men ook wel. En daarom heeft God hem verhoogd. Psalm 110, vers 4 en 7. We luisteren naar Gods gebod uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten wij bidden, gemeente. Heere onze God, voor uw aangezicht mogen wij komen en voor het aangezicht van uw Zoon, die naast u zit en aan wie u alle heerschappij in hemel en op aarde hebt gegeven. U laat uw woord klinken op deze aarde en vanmorgen is het ook onder ons. Als we de Bijbel lezen, dat is geen boek uit het verleden, maar het is uw stem die altijd weer levend klinkt wanneer het gelezen wordt en uitgelegd. Al is het maar door een mens, die ook maar één mens is met zijn eigen beperkingen, toch wilt u zo tot ons spreken, omdat wij mensen zijn. Maar wij mogen meer verwachten dan een menselijk woord, want het is uw woord en uw geest is ook in ons midden. O Heilige Geest, wees u de uitlegger dat dat ene woord tot een woord voor ieder van ons persoonlijk wordt. Wees u de tolk. Vertolk het voor het leven van een ieder van ons. Want waar u is, is overvloed. U bent is overvloed en u maakt het een woord voor ons allen. Wees zo in ons midden. Wees overal waar mensen rondom uw woord samenkomen deze dag. Laat het ook klinken daar waar het nog niet gehoord wordt. En wek mensen op om het te horen dat ze door gegrepen en meegenomen worden. Wees ook daar waar het luisteren naar uw woord in het geheim moet geschieden, omdat het vervolgd wordt. Maar uw woord is altijd sterker dan het harde woord van de hardste heersers die tegen u zijn. En zo daalt in stilte de zegen vanuit uw hemel op onze aarde neer. Zegen ook ons en hen die meeluisteren en mee zullen luisteren. En al degenen met wie wij in ons hart verbonden zijn. We verdienen het niet. We vragen het u uit genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu uit de Bijbel lezen en we lezen Psalm 8. Psalm 8, een psalm van David voor de koorleider op de Gittit. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd, omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. We lezen als tweede schriftlezing uit het tweede hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 2, de versen 1 tot en met 9 en dan de versen 14 en 15. Het begint met een vermaning om te blijven bij het woord van het evangelie. En dan komt ook die psalm nog naar voren en ik hoop dat in de preek wel uit te leggen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen, boden van God, gesproken werd, al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor hen allen de dood zou proeven. En dan vers 14, nog iets over die dood. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende hun hele leven aan slavernij onderworpen waren. Het gaat dus over de Messias die neergekomen is, de dood heeft willen proeven en daarna in de hemel gezet is. En daarover wil ik met u nadenken. We nemen een paar woorden uit vers 9 als middelpunt. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Voordat we daarover nadenken, zingen we nu uit Psalm 8, versen 4, 5 en 6. Psalm 8, vers 4, 5 en 6. Hebreeën 2, vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, wat zien wij eigenlijk voor ons als we de naam van Jezus horen noemen? Welk beeld krijgen we voor ons als zijn naam wordt genoemd? Zien we hem voor ons zoals het evangelie hem beschrijft? En zoals de juf op school vroeger zo mooi over hem wist te vertellen, als de man die met zijn leerlingen rondging onder de mensen, die zieken genas en zelfs doden op kon wekken, en die mensen die heel erge dingen hadden gedaan niet wegstuurde, maar zei: je zonden zijn je vergeven. Of denken we bij Jezus allereerst aan de gekruisigde die zijn leven voor de zonden van de wereld gaf? Dat is meestal als je wat ouder geworden bent en wat ervaring hebt opgedaan met hoe het in de wereld toegaat. En ook hoe je zelf soms kan zijn, want daar kun je soms flink van schrikken. Of denken we aan de tere ontmoetingen die Jezus heeft gehad met zijn leerlingen na Pasen en met de vrouwen. Ze konden zo moeilijk geloven dat hij werkelijk uit de dood was opgestaan. En dan probeert hij ze heel voorzichtig daarvan te overtuigen. Er kunnen allerlei beelden bij ons bovenkomen als de naam van Jezus wordt genoemd. Maar ik geloof dat er maar weinig mensen zijn die bij het horen van de naam Jezus meteen aan de verheerlijkte zullen denken. Zoals hij nu in de hemel aan de rechterhand van zijn vader zit. Eigenlijk is het wel vreemd dat we daar dan weer zo weinig aan denken, want het is wel het eerste waar de apostelen en de eerste christenen aan dachten als ze over Jezus spraken. En zo hier horen we hier de schrijver van de Hebreeënbrief zeggen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Waarom zien wij hem eigenlijk niet zo? Of als we hem zo zouden willen zien, waarom kost ons dat dan zo'n moeite? Ja, we belijden het wel dat Jezus is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en dat hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Maar het kost ons moeite om ons daar iets bij voor te stellen. Waar zit hij dan? Waar zit hij dan in die bijna eindeloze ruimte die wij het heelal noemen? We kunnen er steeds verder in doordringen met onze kijkers, maar hoe ver we er in doordringen, het blijft steeds diezelfde donkere ruimte met steeds nieuwe, maar toch steeds weer dezelfde sterren en sterrenstelsels. Moeten we ons de verheerlijkte Christus ergens in dit eindeloze heelal voorstellen? Of is er toch nog iets buiten, iets wat van een heel andere orde is? Je kunt ervan uitgaan dat, al zouden we nog veel verder in het heelal kunnen kijken dan we nu al kunnen, dat we dan nog Jezus niet zouden zien. De verhoudingen liggen nog heel anders dan wij met al onze kennis over het heelal zouden kunnen bedenken. He's got the whole world in his hands. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. horen we in een oude Negro spiritual, zo'n oud lied dat vroeger de slaven op de plantages zongen. He's got the whole world in his hands. Hij houdt de hele wereld in zijn handen. In de grote kerk van Harderwijk is een afbeelding van Jezus te zien, met in zijn hand een wereldbol waarin een kruis is gestoken. En de andere hand houdt hij er dan zegenend boven. In de grote kerk van Gouda vind je hem ook. Christus die de wereld in zijn hand houdt. Nu weet ik wel dat wij als protestanten onze bedenkingen hebben tegen afbeeldingen van Jezus in de kerk. En de aanbidding ervan moet zeker worden afgewezen. En ze mogen niet ook in de plaats komen van het woord. Maar ondertussen kunnen zulke afbeeldingen ons wel helpen een voorstelling te vormen van de dingen van het geloof. En die voorstelling van Christus met de wereldbol in zijn hand, die herinnert ons eraan dat de verhoudingen nog wel eens heel anders zouden kunnen liggen dan wij dachten. Dat we Christus niet ergens te zoeken hebben tussen de sterren van het heelal, maar dat dat hele heelal, waarvan we duizelen als we er alleen maar aan proberen te denken, dat dat hele heelal, heel die donkere oneindigheid met steeds meer en meer sterren en sterrenstelsels, dat dat hele oneindig lijkende heelal zoals wij dat zien, tenslotte niet meer dan een klein bolletje is in de machtige hand van Christus. Of om het nog een keer met de woorden van dat oude lied te zeggen, hij houdt die hele onafzienbare wereld in zijn handen. Maar, en dat is het belangrijkste, hij heeft die wereld niet alleen in zijn handen, hij stelt ook belang in de wereld die hij in zijn handen heeft. Zoveel belang dat hij zelf naar die wereld toekwam om voor die wereld te lijden en te sterven. En dan moeten we nog even aan die afbeeldingen in Harderwijk en Gouda denken, waar in die wereldbol die Christus in zijn hand houdt een kruis gestoken is. En de voorstelling daarachter is dat nadat hij zijn leven voor de wereld gegeven had aan het kruis en weer uit de dood was opgestaan, dat hij toen die wereld in handen heeft genomen om haar terug te brengen tot God die die wereld gemaakt had. Nu weet ik wel, dat is maar een voorstelling. En een voorstelling schiet altijd tekort bij de werkelijkheid. Maar het helpt wel om de dingen in de goede verhoudingen te zien. Dat we de verheerlijkte Christus niet binnen onze wereld moeten zoeken, hoe groot en machtig die wereld ook voor ons mag lijken. Maar dat hij ons met dat hele grote heelal erbij in zijn hand houdt, nadat hij aan het kruis voor zijn leven, voor de wereld, heeft willen geven. Zo zien wij Jezus, zegt onze tekst, nadat hij voor ons allen de dood geproefd had, met heerlijkheid en eer gekroond. We zien hem, zegt de schrijver. Het zal nu wel duidelijk zijn dat dat geen zien met onze ogen is. Zelfs al worden die ogen daarbij geholpen door nog zulke sterke kijkers. Maar dat hier een ander zien wordt bedoeld. Een zien, een weten met diepste overtuiging dat het is zoals het evangelie ons zegt, namelijk dat we een levende Here in de hemel hebben, die ons met die hele wereld erbij in zijn hand houdt. Het gaat hier dus ook niet om een zien door middel van visioenen, maar om een weten, om een diepe overtuiging in het hart dat wij een Here, een levende Here in de hemel hebben. Niet een vage mening dus, zo van ja, dat zou mogelijk kunnen zijn, maar een overtuiging dat we een levende Here hebben. En hoe ontstaat die overtuiging bij ons? Die overtuiging ontstaat als het tot ons doordringt dat het God is die tot ons spreekt in het evangelie. Dus niet maar een woord uit een boek is of een woord wat de dominee je voorhoudt, maar dat het werkelijk God is. Ja, want zo is het eigenlijk, dat zeggen we wel, maar dringt het tot ons door. Dat het God is die tot ons spreekt in het evangelie. Dan kunnen we geen nee meer zeggen. Dan weten we, het is waar. We hebben een levende Here in de hemel. En hij is het zelf die mij dit in het evangelie zegt. En dan is het geloof geen vage opinie meer. Maar dan wordt het een zekerheid. Een vaste overtuiging die zekerder en vaster is dan alles wat wij met onze ogen kunnen zien. En niet alleen overtuiging, maar ook een vertrouwen. Een vertrouwen dat hij ons lief heeft en zijn leven voor ons wilde geven. En ook dat vertrouwen steunt enkel op het woord van het evangelie, dat ons vertelt wie Christus is en wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij nog doen zal. Dat woord alleen kan ons vertrouwen en zekerheid geven, meer dan wij met onze ogen kunnen zien, meer ook dan wat wij in de diepte van ons hart van God denken te kunnen voelen. Heel de brief, en met name de eerste hoofdstukken van deze brief, die hele brief is erop gericht om ons ervan te doordringen dat het enige woord waar we werkelijk op kunnen bouwen het woord van het evangelie is. Niet dat God niet ook door de oude profeten had gesproken, of door de wet van Mozes. God heeft alle eeuwen op allerlei manieren gesproken in de wereld. Dat houdt de schrijver meteen in het eerste vers van zijn brief ons al voor. Maar, zegt hij, nu in de laatste dagen, in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En in de Zoon heeft hij zelf tot ons gesproken. Niet door middel van engelen, dat wil zeggen boden, heeft hij in Christus gesproken, zoals het tot die tijd altijd gebeurde. Nee, in Christus, in zijn Zoon, is hij het zelf in de wereld gekomen en heeft hij zelf tot ons gesproken. Ja, dan moesten die Hebreeën, aan wie de brief geschreven was, wel even aan wennen. Ze hadden als Joden eeuwenlang bij de wet en de profeten geleefd en er nauwelijks bij stilgestaan dat er nog een ander, een nieuw spreken van God kon komen. Niet een spreken dat eerste spreken van God opzij zou drukken of overbodig zou maken. Nee, een spreken waarin al die oude woorden die via Gods boden de wereld in waren gestuurd in vervulling zouden gaan. Gods Zoon, die moeten we horen, is de boodschap van de schrijver. Want in Gods Zoon spreekt God zelf ons aan. Met het eenvoudige woord van het evangelie. Dat ons zegt dat Christus zijn leven voor ons wilde geven. En nu gekroond met heerlijkheid en eer bij de hemelse Vader aan de rechterhand zit. Dat is het evangelie. Dat is het woord van de Zoon. En dat gaat in al zijn eenvoud alle woorden van de engelen, al zijn het Gods boden, te boven. Zoals de Zoon meer heerlijkheid en eer heeft dan welke engel of bode van God ooit heeft ontvangen. Waarom heeft hij die hogere heerlijkheid en eer gekregen? Wel, dat staat er ook nog bij. Omdat hij voor allen de dood gesmaakt heeft. Hij heeft voor allen de dood geproefd. Dat had geen engel of profeet ooit gedaan. Zelfs Mozes niet. Hoe vaak Mozes ook voor het volk Israël was ingesprongen, als het weer eens gezondigd had en de toren van God het volk dreigde te vernietigen, dan kon Mozes de Heere soms maar net overtuigen, ompraten zou je bijna zeggen, om het niet te doen. Maar zijn leven voor het volk geven, dat had Mozes niet gedaan. Het zou ook weinig zin hebben gehad, want Mozes was ook zelf zondaar. Zelfs de hemelse engelen zouden daar niet door in staat zijn geweest, omdat ze onsterfelijk waren en dus geen offer hadden kunnen brengen. Nee, voor dat offer, daarvoor moest God zelf in de wereld komen, in Jezus zijn Zoon, waarin hij mens geworden is om voor ons allen de dood te kunnen smaken, de dood te kunnen proeven, zegt de schrijver. Want waarom heeft Christus zo'n hoge heerlijkheid en eer gekregen? Omdat hij zo diep wilde gaan. Zo diep dat hij voor allen de dood wilde proeven. Het woord proeven, dat wil hier zeggen dat hij de dood in zijn diepste hevigheid wilde ondergaan. De dood die ons allen in deze wereld beangstigt. Want hoe mooi en hoe indrukwekkend dat heelal waarin we leven ook is. Tenslotte is het één groot dodenrijk waarin alles wat leeft weer tot stof verwaait. Zodat je het eigenlijk nauwelijks leven kan noemen. Het is in ieder geval niet het leven zoals God dat voor de mens bedoeld had. Een leven in het licht van Gods heerlijkheid. Als koningen, als beheerders in Gods naam van Gods goede aarde. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Had een van die oude profeten geroepen, we hebben het gelezen. Die mens, bijna een engel, met heerlijkheid en eer door God gekroond. De Heer had hem tot koning over zijn schepping gemaakt en alles aan zijn voeten onderworpen. Zo had God het leven voor ons mensen bedoeld, gekroond met heerlijkheid en eer, als glanzende koningen en koninginnen van de schepping. Maar wat zien we daarvan terug als we rondkijken in de wereld en de mensen bezig zien? Zien we dan koningen en koninginnen met goddelijke heer, eer en heerlijkheid gekroond? Nee, we zien angstige mensen die hun hele leven lang in de schaduw van de dood moeten leven, zoals de schrijver verderop in ons hoofdstuk zegt. Natuurlijk proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat langs die angst heen te leven. Maar de schrijver kijkt in de diepte. Daar zit die angst. De angst voor de dood. De dood die dat mooie leven waar we zo vast aan zitten zomaar in één keer ons af kan pakken. Dat hele mooie bruisende leven op deze aarde wordt gedreven door de angst van de dood. Laten we eruit halen wat erin zit. Want morgen kunnen we misschien sterven. Als we niet verder kijken dan onze kosmos, dan is dat ook werkelijk zo. Uit stof zijn we ontstaan en tot stof zullen we weer verwaaien. En dan kunnen we geboeid kijken en luisteren naar wat onderzoekers ons daarover hebben te vertellen. Maar als we dieper kijken, hebben we er geen vrede mee. Tot stof verwaaien. Is dat het doel van ons bestaan? Is dat werkelijk alles, vragen we ons dan af. Wat is er van onze koninklijke roeping over? Van de heerlijkheid en de eer die God ons had gegeven toen hij de wereld schiep? Denkt hij eigenlijk nog aan ons? Of is hij ons in dit grote lege heelal vergeten? En dan zien we, luisterend naar het evangelie, er één de wereld binnenkomen. Één die zich inzet voor ons mensen. Voor ons mensen die heel hun leven moeten leven met de angst voor de dood. Voor allen zet hij zich in, zet de schrijver. Voor allen, want hij wil niet dat er ook maar iemand in die angst gevangen blijft zitten. Daarom wil hij die dood, waar wij zo bang voor zijn, volledig ondergaan. Hij wil die proeven, smaken, met alles wat erbij hoort. De angst, de pijn, het diepe gevoel door God te zijn verlaten. Hij heeft het allemaal willen proeven. Voor ons, voor allen, zegt de schrijver erbij. Dat was een bewuste daad van zijn liefde. Zo diep heeft hij willen gaan om bij ons te komen in het bestaan waarin wij op deze aarde gevangen zijn. Hij wilde niet dat wij verloren zouden gaan, maar hij heeft ons opgeraapt en ons in zijn handen genomen om ons nooit meer los te laten. Stel je voor, een mooie ring is in een bak met bijtend zuur gevallen. Die ring is jou dierbaar. Je wilt hem niet kwijt. En dan weet je, de enige manier om die ring te redden is je hand in het zuur te steken en die ring te pakken. Al weet je dat het pijn gaat doen en het zuur je hand gaat beschadigen. Zo wist Christus het, om ons op te rapen in de diepte waarin wij gevallen zijn. Hij wist dat hij daarvoor de dood in zijn volle omvang zou moeten ondergaan. Dat hij alle angst en pijn van de dood zou moeten proeven. En daar is liefde voor nodig en durf, maar hij heeft het gedaan. En zijn hand laat ons niet meer los, maar neemt ons mee een nieuw en eeuwig leven in. In heerlijkheid en eer bij God. Een leven dat we nooit meer zullen kunnen verliezen. Gods genade noemt de schrijver dat. Gods genade met ons mensen die onze koninklijke heerlijkheid verloren zijn en in het bijtende zuur van de zonde en de dood zijn gevallen. Hij stak zijn hand naar ons uit. Hij zond zijn zoon om voor ons allen de dood te proeven tot in de diepste diepte toe. En ons beet te pakken en ons mee terug te nemen tot God. In een nieuw en eeuwig leven, in heerlijkheid en eer, zoals God dat voor ons mensen bedoeld had. Maar die heerlijkheid zien wij nu nog niet. Wat we om ons heen zien is een wereld in de macht van de dood, waarin natuurrampen en ziekte, ook oorlog en geweld, het leven van alle kanten bedreigen. En we voelen de angst die dat teweeg brengt in de wereld ook bij onszelf en vaak erger dan ons lief is. Maar Boven dat alles zien we nu Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We zien hem daar met de ogen van ons hart, zoals hij ons voorgehouden wordt in het evangelie. En we weten dat we daarvan zekerder mogen zijn dan alles wat we zien met onze ogen, omdat hij het zelf is die het ons zegt, omdat hij het zelf is die tot ons spreekt in het evangelie. En als de wereld ons dan schrik aanjaagt met alles wat we deze dagen zien en horen over geweld en oorlog en geruchten van oorlogen, dan weten we toch, daarboven zit hij die deze hele wereld in zijn hand houdt. En als de dood dichterbij komt en ons schrik aanjaagt, omdat hij onszelf belaagt op mensen die ons lief zijn, dan weten we het, ook hierin ben ik niet alleen. Hij heeft zijn hand naar mij uitgestrekt en de dood in alle bitterheid voor mij willen proeven. En niet enkel voor mij, maar voor al die anderen. Maar ook voor mij. Want zo persoonlijk spreekt het evangelie ons aan. Dat het altijd ook voor jou, voor mij is. En zo persoonlijk als God ons in het evangelie aanspreekt, zo persoonlijk mogen we het ook voor onszelf geloven. Maar Christus is niet in de dood gebleven. We zien hem nu boven ons, met heerlijkheid en eer gekroond. En eens zullen wij in deze heerlijkheid mogen delen. Dat zien we nu nog niet, zegt de schrijver. Nog niet. Maar het woordje nog geeft hoop. Wij zijn in zijn hand. En eens zal zijn heerlijkheid ook de onze zijn. En zelfs de wereld zal dan veranderen. Het zal dan geen groot en leeg heelal meer zijn, maar een eeuwig en onveranderlijk koninkrijk, waarin allen die het evangelie hebben geloofd in de heerlijkheid van de koning zullen delen. Allen die in het evangelie hebben geloofd. Op dat geloof dringt de schrijver hevig aan. En hij doet dat niet om dreigerig te doen, maar omdat het God zelf is die ons aanspreekt in het evangelie. En omdat er buiten hem geen heil te vinden is. En ook buiten Jezus niet. Jezus die hij om ons te redden naar de wereld heeft gezonden. Daarom dringt hij er zo hevig op aan. En nu kan ik u aan het eind van de preek nu natuurlijk gaan oproepen om dat evangelie vooral te gaan geloven. Maar vraag ik u, hebt u in de stilte van uw hart al niet ja tegen dit evangelie gezegd? Toen je zo over Jezus hoorde vertellen door de schrijver. En jij, kun je eigenlijk nog nee zeggen tegen wat de schrijver van de brief over Jezus zegt, die zijn hand naar ons uitstrekte en nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader zit? Zag u hem al luisterend, al niet met de ogen van uw hart, in al zijn heerlijkheid met deze wereld in zijn handen? Houd dat dan vast, want het is werkelijk waar wat het evangelie van hem zegt. Daar kun je op bouwen, op wat het evangelie zegt over de koning der koningen, de Zoon van God, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. We zingen op toonhoogte 154 de versen 1, 3 en 4. Wij willen voorbeden doen en dankzegging. Laten wij bidden. Hemelse Vader, u hebt uw Zoon gezet aan uw rechterhand en de wereld in zijn hand gegeven om het offer dat hij daarvoor heeft gebracht. Dat horende en hem ziende mogen wij onszelf aan u toevertrouwen. Hoor ons in alle moeite en noden van ons bestaan. Hoor ons wanneer wij onze zonden aan u belijden die wij iedere dag weer doen. Hoor ons wanneer wij angstig zijn omdat het leven bedreigd wordt of dat van mensen van wie wij houden. Doe ons over de dood heen zien naar de heerlijkheid die uw Zoon al heeft en waarin wij en ook die grote kosmos straks zullen mogen delen. Houd dat evangelie bij ons levend, want er zit van alles in ons dat er tegenin gaat, angsten, ook tegenstand. En toch spreekt u ons aan, u spreekt tot ons hart. En u zorgt dat uw woord daar niet doodgaat, maar blijft leven. En telkens, ook als we er weer een poosje vandaan zijn, dat het weer opleeft. Laat het ook door de lezing en de prediking van vanmorgen, al is het maar door die ene tekst, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, dat dat in ons hart blijft zitten. Bij alles wat er uit de wereld op ons afkomt, bij alles wat soms in onszelf opkomt en dat geloof wil bestrijden. Wees met uw Heilige Geest onder ons en in ons en ga met ons mee. Wij bidden u voor alle mensen die het nodig hebben, maar nu in het bijzonder voor deze grote wereld. En ook voor onze koning en in hem onze overheid. En in hem ook allen die u geroepen hebt om deze wereld te besturen en te regeren. We krijgen daar vaak een heel verwarde indruk van. Ook als ons werelddeel voor vragen staat waar we zomaar nog niet uit zijn. Leer ons vertrouwen dat door al die verwarde menselijke beslissingen heen uw wil geschiedt. En de wil van uw Zoon, die als koning der koningen aan uw rechterhand zit. En geef dat uw woord ook in de paleizen van de koningen en in de regeringsgebouwen en in alle gebouwen en kantoren van hen die ons leiden doordringt en allen herinnert aan de koning der koningen die zit aan uw rechterhand. We zullen daar straks ook over zingen met ons volkslied. Heer, wees zo met ons. Wees met uw kerk. Wees met uw volk Israël. Wees met heel die grote wereld waar zoveel nood is, waar u in wilde komen, waarin u door uw Heilige Geest het evangelie rond laat gaan. Zegen deze wereld. Zegen ons. We vragen het u uit genade. Hoor ook de gedachten en gebeden die leven in ons eigen hart. En hoor ook in de naam van uw Zoon Jezus het gebed dat hij ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu Psalm 68, vers 9 en vers 17. Het negende en het laatste vers van Psalm 68. Jullie kinderen zijn er ook weer. We hebben hier in de kerk gesproken over Jezus die boven ons zit in heerlijkheid en ons altijd ziet en ons wil helpen en vergeven. En ik denk dat jullie het daar ook over gehad hebben. En die zegen daalt ook van boven op ons neer. Gaat nu heen en neemt met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe hoog zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. We zingen nu nog 2 coupletten uit het Wilhelmus. En bij de uitgang vindt u uitnodigingen voor de openluchtdienst op 2e Pinksterdag. Een soort hagepreek stel ik me dan voor. Die kunt u meenemen om mensen in uw omgeving voor deze bijeenkomst uit te nodigen. Goede Pinksterdagen alvast.